Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom.
Welkom. Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Hallo, leuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En naast mij zit mijn collega Kitty Herweijer, ook mediaverslaggever en columnist bij onze krant. En mijn grote vriend Marco Weijers, leuk dat je er weer bij bent.
Hallo.
Jij bent onze filmjournalist bij deze onvolprezen krant. En hebben jullie allemaal Married at First Sight gekeken?
Nou, ik heb het deze keer overgeslagen, moet ik bekennen. Maar ik hoor graag erover, want ik vind het wel ontzettend fascinerend altijd dat ze gewoon mensen zomaar aan elkaar uithuwelijken.
Ja, nou, ik moet zeggen, ik had een blog erover geschreven, een seriesblog die wij maken. En daarin zat de nippelslip van de dochter van Astrid. Astrid is degene die nu gaat trouwen als eerste.
Hele leuke vrouw.
Hele leuke vrouw, een beetje Imca Marine-achtig mens. Giebel, ontzettend vrolijk. Heel lief met haar moeder, Jenny heet die, geloof ik.
Ja.
Twee beeldschone dochters die haar dus in haar trouwjurk helpen. En ik kreeg het een beetje warm. Ik vond het ook wat spannend, want ik zie van die ene dochter het jurkje steeds meer afzakken. Ik denk, oh, het zal toch niet, zal toch. En ja hoor, de nippelslip. Dus ik heb dat opgeschreven.
Sex sells.
Maar jij had het niet gezien, Kitty.
Ik had het niet gezien. Nee, het was mij niet opgevallen. Dus toen jij ermee kwam, toen dacht ik, hè, nippelslip, dat heb ik helemaal niet gezien.
Heb je nog even teruggekeken?
Nou, ik had zag de foto voorbij komen, dus toen was ik weer op de hoogte.
Het is natuurlijk heel raar hoe dat werkt. Maar als je dat dan opschrijft, dat is geloof ik nu al de hele dag het best gelezen artikel bij ons op de site. En inderdaad, Marco, sex sells. Dus zo gaat dat. Maar waar ik me dan toch een beetje over verbaas, Kitty. Ik weet niet of jij dat. Ik storm me daar zelfs een beetje aan. Dan dat hele wetenschappelijke verhaal. Van ja, hè, het DNA past heel goed bij elkaar van Rowan en Ashley. Dan denk ik, hoe dan? Hebben jullie een haar? Hebben jullie haren naast elkaar gelegd of boeien?
Ja, ik sprak voor een stuk ook in de krant met Eveline Stellaert. Dat is dus een seksuologe. Die deed eerdere seizoenen ook al mee. En andere experts die zijn exit. Die zijn vervangen door onder andere gedragsbioloog en matchmakers.
Ja.
En het idee was dus, nou ja, goed. Er zijn van de 6 seizoenen maar 2 stelletjes nog bij elkaar. Dus dat is niet heel erg veel.
Patty en Bram en Chantal en Nicolai, ja, als ik het goed heb.
Die hebben wel allebei een kind ook, geloof ik.
Oh,
dus die zijn wel geslaagd gezinsleven. Dus dat is goed.
Dat is toch te weinig.
Ja.
Schamelen.
Dat is heel weinig. En
Doet vrouw doet het beter, volgens mij.
Ja, zeker weten.
Is dat zo?
Ja. Veel vruchtbaarder.
Ja.
Ja. Maar
letterlijk.
Maar jij had dat uitgezocht dat in Australië dat beter scoort.
Ja, daar zijn nog 6 stelletjes bij elkaar van de 8 seizoenen. Nou, dat is natuurlijk ook niet heel erg veel, maar het is wel meer dan Nederland. 3 keer zoveel, al zitten wij natuurlijk op de 6 seizoenen, dus dan moet je nog wel een beetje meetellen.
Maar moet je nou, neem een willekeurige kroeg, zet een aantal mannen en vrouwen bij elkaar. En uiteindelijk komen er ook allemaal steltjes voor.
Heel veel drank erbij.
Ja, heel veel drank, dat helpt ook. Maar het wetenschappelijke sausje is toch niks meer dan dat? Het wetenschappelijke sausje.
Toen ik haar sprak, toen zei ze dus wel. Want ze vonden dat zelf natuurlijk ook tegenvallen, dat er zo weinig stellen nog steeds bij elkaar zijn. Dus ze hebben echt geprobeerd om dus een betere samenstelling van dat team van experts en betere testen te doen. En ook veel meer analyse te doen van de kandidaten.
Ja.
En ja, over die onderzoeken willen ze niet helemaal uitleggen wat voor onderzoeken dat dan precies zijn.
Ik zag een centimeter om een middel gaan. Ik denk, why?
Ja.
Wat maakt dat uit?
Ja.
Maar weet je, ik denk echt dat die Patrick van Veen, die gedragsbioloog, er een beetje bijgehaald is om het nog wat meer wetenschappelijk cachet te geven. Want die Lieselotte en Radboud Visser, dat zijn natuurlijk gewoon relatiedeskundigen. En nou ja, oké, Eveline is wel psycholoog en seksuoloog. Maar het is natuurlijk een beetje een wankel, dun, ja, ijs om het.
Ja, maar matchmakers hebben op zich wel verstand ook van koppelen.
Ja, maar
toch?
Niet wetenschappelijk.
Ja, maar ja, goed, kijk in hoeverre. Ja, dus zij zeggen wel dat ze. Maar ik denk, kijk, wat zij ook uitlegde was. Er zijn veel mensen die meedoen aan zo'n programma, omdat ze mee willen doen aan zo'n programma. En dat
met
ze daar
op de tv willen.
Ja,
dat
en dat is dus wel iets wat je er, als je meer tijd hebt om dus mensen te onderzoeken of om meer vragen te stellen en te analyseren en zo, dan haal je die er wat eerder uit. Dus dan heb je misschien mensen die overblijven, die wat meer echt geïnteresseerd zijn ook in een serieuze relatie. Maar ik vond het wel interessant wat ze ook zei van ja, we gaan ons niet langer bezighouden met het wensenlijstje van mensen. Maar wij gaan eigenlijk kijken wat voor soort persoon je bent. Dat kan je prima doen als psycholoog, denk ik, en als matchmaker. En we gaan kijken of er mensen zijn die daar goed bij past. Dus niet wat jouw wensenlijstje is van hij moet blauwe ogen hebben en hij moet zus en hij moet zo. Maar dat we kijken van, oh, jij bent zo'n soort persoon. Je staat op die manier in het leven. Dat zien we vanuit die testen. En daar denken we dat zo'n soort persoon bij past.
Nee, ik denk wel dat daar iets in zit, maar gewoon meer op het gevoel van mensen, hè, mensenkennis en ervaring. Maar het idee dat het wetenschappelijk is, dat je liefde kunt inblikken en een doosje kunt doen, dat je tot en de drie cijfers achter de komma kunt analyseren.
Ja, maar je kunt natuurlijk wel persoonlijkheidstypes matchen. Je kunt bijvoorbeeld van mensen een persoonlijkheidsprofiel maken en dan kijken, of ze bijvoorbeeld introvert, extravert. En dan heb je allemaal dat soort eigenschappen. En dan kun je natuurlijk kijken van wat zijn, daar is wetenschappelijk onderzoek vast wel naar gedaan.
Jawel, maar kijk, bijvoorbeeld in dit geval is Chantal heel, Astrid heel extrovert en die Sander ook. Ja. Ja, dat kan dus juist helemaal misgaan, weten we uit vorige seizoenen. Hè? Het is geen garantie natuurlijk.
Nee, het is natuurlijk nooit een garantie, maar ik geloof wel dat er een intentie is om deze stellen wat langer bij elkaar te houden, want het wordt natuurlijk ook ongeloofwaardig op een gegeven moment als dan niemand meer samen is. Dan ik zou dan ook steeds minder snel gaan kijken. Dat je
nou, de kijkcijfers zijn nog steeds ruim boven het miljoen geweest.
Dat is waar.
Ik denk gewoon dat het een vorm van wensdenken is. Dat mensen graag zouden willen begrijpen waarom mensen op elkaar vallen. Of niet. En dat ze dat dan denken dat ze dat kunnen inschatten. En uiteindelijk blijft het gewoon prijsschieten.
Het is heerlijke tv. Dat blijft overeind. Zou jij meedoen, Kitty?
Zou ik meedoen? Nee, ik denk het niet.
Nee, het was ook wel een beetje heel spannend om gelijk getrouwd te zijn.
Nee, toen ik het de eerste keer erover hoorde, toen was ik eigenlijk heel erg verbaasd over dit programma. Want nou, ik ben toch gewend dat in Nederland best wel veel activisme is tegen uithuwelijking. En dit is eigenlijk natuurlijk iets heel geks. En eigenlijk wat zij ook zeggen, wat ik besprak met die Evelien, ze zijn eigenlijk heel erg positief over uithuwelijking. Ja. Van, je merkt, of ze kijken dan ook naar onderzoeken wereldwijd. En dan blijkt dus dat mensen die uitgehuwelijkd worden heel andere verwachtingen hebben van relaties. En dat die op de lange termijn soms gelukkiger zijn dan verliefdheidsrelaties.
Ja, maar daar moet je dan wel de kanttekening bij maken dat uithuwelijking vaak plaatsvindt in culturen waar scheiding al helemaal niet in vraag is.
Ja, dus. Dat zijn allemaal dingen die je natuurlijk moet meenemen. En sowieso ander soort verwachtingen van relaties in andere culturen. Dus kijk, er is natuurlijk wel iets voor te zeggen dat misschien mensen in westerse relaties of zo te veel verwachten. Maar goed, het andere is natuurlijk ook niet alles.
Nou ja, we zijn een beetje onder de pannen weer de komende maanden. En, maar ook, Marco, het online geweld dendert ook weer voort. Hè?
Ja, nou, bij gebrek aan de bioscopen die nog steeds dicht zijn en die gewoon allemaal met samengeknepen billen zitten of ze nog langer dicht moeten blijven. Dus we zijn even aangewezen op online films, speelfilms, online premières. Deze week is er eigenlijk maar eentje, The Tender Bar, geregisseerd door George Clooney. Een verhaal over een jongetje wiens vader er vandoor is gegaan en die eigenlijk altijd op zoek blijft naar de liefde van zijn vader. Nou, die liefde die vindt hij niet echt, maar er zijn allemaal andere zorgzame mannen. Onder andere in de bar die door zijn oom wordt gedreven, gespeeld door Ben Affleck. En iedereen is daar. Nou, het motto van de film, schreef mijn collega Fabian Melgers, is echte mannen zijn zorgzaam voor elkaar. Vind ik een mooi motto om het nieuwe jaar mee in te gaan.
En waar kunnen we die zien?
Die is te zien op Amazon Prime Video vanaf vrijdag.
Oké, en Disney Plus heeft ook weer een knaller in huis.
Ja, en dat was wel eventjes nodig. Hè? Want Disney Plus is natuurlijk geïntroduceerd. En toen zijn ze met The Mandalorian, dat is een spin-off van Star Wars, zijn ze ontzettend goed gaan scoren. En iedere week brachten ze weer zo'n aflevering uit. Nou, en daarna is het eigenlijk een beetje ingezakt, het aanbod. Ze hebben wat Pixar films die best wel goed scoorden. Maar ze hadden wel weer een klapper nodig. En The Book of Boba Fett, dat is ook weer een Star Wars spin-off. Bedacht door dezelfde man, Jon Favreau, die ook The Mandalorian heeft bedacht. En die is vorige week begonnen. De eerste aflevering was vorige week te zien. Ja, en dat smaakt toch wel weer naar meer. Zeker voor mensen die zich in dat Star Wars-universum thuis voelen. Ja. En ik heb de eerste aflevering gekeken en ik werd toch wel heel erg nieuwsgierig naar de tweede aflevering.
Oké, nou ja, het is natuurlijk, de concurrentie is moordend. De gids.tv, die gratis app die de meeste mensen raadplegen op hun telefoon, doet tegenwoordig ook streaming erop. eigenlijk iets wat meerdere gidsen volgens mij zouden moeten doen. Want het, is, ja, het gaat niet
het
meer
is,
weg.
Het onderscheid is niet echt meer haalbaar, denk ik, tussen lineaire televisie en streaming. Want streaming kun je beginnen wanneer je wil. Maar lineaire televisie, ja, de meeste mensen kijken dat ook vertraagd of achteraf. Of er is gewoon niet meer zo veel verschil.
Nee.
Dus het onderscheid daartussen maken is eigenlijk heel kunstmatig. Dus ik denk dat heel veel tv-gidsen, als ze een kans van leven willen hebben, zich toch wat breder moeten oriënteren.
Ja, dat denk ik ook. En in het verlengde daarvan ook prijzen. Is ook niet meer wat het ook niet meer wat
nee,
het was.
Nee, dat is wel een beetje. Vorig jaar viel de je hebt de Hollywood Foreign Press Association, de HFPA. Ja. Dat is een club van journalisten die wonen en werken in Hollywood.
Er zit wel een collega van ons zat
ja,
daarbij.
Ja, die zit er nog steeds bij. En die waren altijd verantwoordelijk voor de uitreiking van de Golden Globes.
Ja.
En nou ja, dat waren zeg maar pak op echt 90 mensen die bepaalden wie de Golden Globes kregen. Maar het was wel heel belangrijk op de prijzenkalender. Omdat op het moment dat die Golden Globes werden uitgereikt, de stemming voor de Oscars nog open was. Dus heel veel mensen die niet heel veel Oscars stemmen, die niet veel tijd hadden om films te kijken. Ik dacht, oh, nou dan pak ik in ieder geval die films die nu gewonnen hebben even mee. Dus dat had heel veel invloed.
Een soort voorselectie, ja.
Nou, die invloed die hebben ze ook bij de HFPA wel behoorlijk uitgebuit. Door soms een beetje hun hand op te houden, zich laten verteren met vette reisjes en met cadeautjes. En wat er vorig jaar eigenlijk gebeurde, was dat ze in diskrediet kwamen, omdat er al bleek dat er jaren geen enkel lid met een kleurtje te vinden was onder de HFPA. Dat was natuurlijk in deze tijd van woke helemaal not done.
Ja.
En toen zijn ze door allerlei organisaties kalt gesteld. De Golden Globes hier werden vorig jaar. Dat was helemaal niks meer.
Mm.
En dit jaar hebben ze dus wel weer. Ze hebben een nominaties bekendgemaakt op 13 december. Plotseling was daar Snoop Dogg bij, die het met ze bekend maakte. Oh. Dus Snoop Dogg die wilde ook weer eventjes een deuntje mee doen. Maar nu is 9 januari is een hele sobere uitreiking van de Golden Globes. En nu publiceerde Variety een verhaal dat zij hun hand hadden weten te leggen op een briefwisseling. Het blijkt dat ze geen enkele bekende presentator kunnen vinden voor dat hele prijzenspektakel. Waar eerst Ricky Gervais en Amy Poehler en Tina Fey.
Ja, dat was hilarisch,
voor hilarische shows zorgden.
Daar bleef je dan voor op? Of,
ja, precies. Omdat daar ook vaak de Hollywood Foreign Press Association zelf flink in de mangel werd genomen.
As you know, the meal tonight was all vegetables. As are the members of the Hollywood Foreign Press.
Ja,
nu moeten ze waarschijnlijk zelf gaan oplezen wie de prijzen hebben gewonnen. Oh. Of veel mensen daarna gaan kijken. Het wordt ook niet meer uitgezonden dit jaar.
Weet
je. Dus je moet het online gaan kijken. En of dat veel mensen zullen gaan doen, ja, dat twijfel ik een beetje. Dus het is een beetje treurig, de teleurgang van de HFPA.
Ja,
het
klinkt als vergane glorie.
Ja, dat is het ook. Maar ja, je weet het nooit. Hè. Sommige phoenixen verrijzen uit de as. En misschien deze waar. Ook wel.
Ja, nou, we hebben een hele leuke gast straks. Dat mag ik wel verklappen.
Zeker.
Zal ik de naam alvast noemen?
Ja, doen we dat maar hoor.
Ah, Huub Stapel.
Yay, stapel.
Die komt in onze podcast. Maar voor het zover is nog even, waar kijk je naar uit in het nieuwjaar, Kitty?
Ik heb heel erg veel zin in And Just Like That van Sex and the City. Ik ben echt heel groot Sex and the City fan. En nu komt er dus een serie daarna. En die is natuurlijk in Amerika, heeft iedereen die al gezien, maar in Nederland is hij nog niet te zien. Maar hij krijgt hele slechte kritieken. En ik zag ook een aantal fragmenten voorbij komen. Je hebt op TikTok ook allemaal jonge mensen die recenseren en die dan dingen eruit halen. En dat zag er echt heel slecht uit. Maar alsnog heb ik er heel veel zin in, ook qua irritatement. Dus,
maar het is geen film. Het is een film.
Nee, het is een serie. We hebben natuurlijk de eerste en tweede film gehad van Sex and the City. Die eerste vond ik zelf wel best wel leuk. Die tweede was echt al best wel slecht.
In Marokko of zo?
In Emiraten. Die was al heel erg over de top. En nu gaat het dus over het ouder zijn en het ouder zijn in New York. Maar ja,
nou, misschien spreek jou dat dan weer minder aan dan, mij dan weer meer.
Het gaat niet echt. Ik denk dat heel interessant zou kunnen zijn. Maar ze hebben heel erg geforceerd ook om het heel erg. Want Second City, de eerste 6 seizoenen. Dus voor die tijd was het best wel taboe doorbrekend qua seks en qua heel veel andere dingen. Maar achteraf gezien werd het ook wel weer best wel door de mangel gehaald dat het niet divers genoeg was en dat het niet woke genoeg was. En dat er wat er ook allemaal met series als Friends en zo is gebeurd. Van er worden te veel grappen gemaakt over homoseksuelen of zus of zo. En ja, ze hebben geprobeerd een beetje een soort compensatie te doen. Dat is eigenlijk een beetje wat de kritiek ook deels is in die nieuwe serie. En dat is een beetje te veel over de top. Waardoor het niet helemaal landt. En ja, het schijnt gewoon niet zo heel goed te zijn. Van de stukjes die ik heb gezien was het allemaal een beetje cringe. Zoals wij millennials zeggen.
Want er is al best wel veel uitgelekt ook. En er zijn al heel veel spoilers weggegeven.
Ja, ja, dus je weet eigenlijk al wat er gebeurt.
Die gaan we nu niet herhalen. Maar voor de mensen die het nog niet
Maar goed, ik ben er toch benieuwd naar. Omdat ik het graag wil zien.
En Marco, waar kijk jij naar uit?
Ja, ik kijk vooral uit naar het feit dat de bioscopen straks misschien wel weer open gaan. Dat moet ergens gebeuren, maar we weten nog niet precies wanneer. En dan, ja, dan krijgen we zo'n enorme hoos van producties die dan alsnog uitgaan. En die gewoon op de plank liggen voor in de zomer. En ja, dit jaar, aan het eind van het jaar komt Avatar 2. Die werd verwacht in 2014. En nu pas is die hopelijk af. En eerder al zijn er een paar Oscar-kandidaten waar ik heel erg naar uitkijk. Licorice Pizza van Paul Thomas Anderson. Belfast, een zwart-wit film, een zwart-drift drama van Kenneth Branagh. En ja, waar ik ook wel naar uitkijk is The Batman. Robert Pattinson met de zwarte cape en de vleermuisoortjes.
Oh, spannend.
Robert Pattinson, die gaat het spelen.
Ja, Robert Pattinson gaat het spelen in navolging van Ben Affleck.
Maar dat is een hele slechte acteur.
Nou, dat zijn jouw woorden, Kitty.
Ja. Ik heb best wel wat films gezien met hem. En afgelopen weekend was ik Harry Potter aan het herkijken.
Ja.
En daar zit hij ook in een van die films. Hij is echt een slechte acteur.
Nee, ik denk dat hij inmiddels wel wat bij heeft geleerd.
Ja?
Ja, en ik denk dat hij een aantal films heeft gemaakt die zich gewoon totaal niet thuis voelde. Ik ben heel benieuwd wat het gaat doen. Er zijn grote fans hoor. Daar hoor ik niet persoonlijk niet bij. Ja. Maar er zijn enorme grote fans. Robert Pattinson.
Hij is heel knap natuurlijk. Maar ja.
Eerst zien en dan geloven.
Ik ben benieuwd.
Hopelijk past deze cape hem wel.
Ja.
Mag ik ook nog iets zeggen?
Zeker wel. Ik ben heel nieuwsgierig.
Waar kijk jij eruit?
Ik had een interview met John Williams over Help Mijn Man is een Klusser. Ik denk, ja, dat is natuurlijk weer het 15e seizoen. We hebben alles wel zo'n beetje voorbij zien komen. Maar ik moet zeggen, over wat hij vertelde, ik heb er gewoon niet van geslapen.
Echt waar?
Dat was echt zo heftig.
Vertel.
Dat ik echt dacht, nee. Nou, een familie heeft een oude woonboerderij. En zij denken de hele tijd, ruikt het hier toch raar? Ze denken dus dat de kat loopt te sproeien, urine. Dus ze laten die kat steriliseren. En het blijft maar raar ruiken. Ze begrijpen er niks van. Een beetje zo'n ammoniaklucht, weet je wel. Nou, afijn, dus natuurlijk van alles het dak. Ze wonen in het goede gedeelte en in het slechte gedeelte ligt helemaal open. En dus als ze hun slaapkamerdeur zo openen, staan ze eigenlijk al soort van buiten. Maar goed, dus dat team van Help Mijn Man is een Klusser komt. En die gaan het dak in het goede gedeelte erachter halen. En John zegt, nou, er vallen ongeveer 30 pakken hagelslag naar beneden van die grote korrels. Rattenkeutels.
Godverdomme.
Ze waren nu even weg, had de rattendeskundige gezegd. Maar zodra het dan weer koud wordt, komen ze dan weer terug. Dan hebben ze gewoon, weet ik veel, enorme rattenfamilies daar jarenlang gewoond. En dan zit je daar met kinderen en zo, hè? Nou goed, dat beeld. Ik weet niet, ik ben een beetje een soort
verschrikkelijk. Wat een nachtmerrie dit.
Afschuwelijk,
ja. Ik moet bekennen, ik ben zelf klusser. En mijn vrouw is ook niet altijd heel even blij mee. Maar zo erg heb ik het nog nooit gemaakt, geloof ik.
Nee, maar dat ze toch elke keer weer honderden aanmeldingen krijgen van mensen.
Maar dat er zoveel mensen zijn die met dat soort problemen te dealen hebben. Dat is best wel... zou je niet verwachten dat je daar zoveel seizoenen van kan. Je denkt toch op een gegeven moment zijn die mensen op.
Ja, nou, de kritiek is ook wel steeds meer van, kom op vrouwen, ga je ook eens even meeklussen. Die zijn dan aan het mopperen en die zijn dan ontevreden. Ja, je kan zelf ook even de boor pakken,
ja,
toch?
En dat niet alleen, maar dan zijn ze ontevreden en dan komt John Williams knuffelen. En dan zie ik mijn vrouw altijd denken, oh, dat zou ik ook wel willen. Nou, ik maak mijn klusjes netjes af, zodat dat niet gebeurt.
Maar jij vroeg ook aan hem, van is er dan nooit een man die zijn vrouw opgeeft? Nee, dat was nog nooit gebeurd. Wel een keer een lesbisch stijl en een keer een mannenstijl.
Vrouwen maken altijd gewoon heel netjes hun taakjes af. Dus
ja, maar ik vind het wel, in die zin bijna niet meer van deze. Ik bedoel, ik doe thuis de klusjes, kan ook niet anders. Want
het is wel een beetje achterhaald. Maar... Het is wel logisch dat nu de kritiek wordt van, ja, je kunt toch ook zelf een boor oppakken?
Ja, ik denk dat gewoon de titel moet worden Help Mijn Partner is Klusser.
Dat dacht ik ook, ja, ja. Zullen we al gaan bellen?
Ja, laten we Huub gaan bellen. Nou, Huub, fijn dat je even bij ons wil aanschuiven. Het is echt zo'n moment om eventjes terug te kijken en vooruit te kijken en misschien wel onze hoop uit te spreken. Maar laten we eerst eens even terugkijken. Het was een afgelopen jaar ook wederom weer een raar jaar. Voor mensen in de business waarin jij werkt. Hoe is jouw jaar geweest? Je hebt een heel goed... We zagen net langs de Maas wat enorm goed gescoord heeft.
Mooi programma ook. Had je heel goed gedaan.
Ja, dankjewel. Dankjewel.
Hoe ben jij je jaar doorgekomen?
Ja, eigenlijk heel goed. Ik schaam me bijna om het te zeggen. Omdat ik weet heb van veel collega's die... op een picknickwagentje boodschappen zitten rond te brengen of zelfs op een vrachtwagen terecht zijn gekomen.
Mm-hmm.
Ik heb eigenlijk het hele jaar door gewerkt.
Op zichzelf al een prestatie?
Ja, ik heb 3 documentaires afgedraaid. Het Dorp deel 2, de opvolger van Langs de Maas is Langs de Kust. En we hebben een boek van Eva Vriend, daar hebben we een documentaire van gemaakt. Eens ging de zee hier te keer over de transitie van Zuiderzee naar IJsselmeer.
Heel veel water, heel veel met water
ja,
heb je gedaan.
Ja, heel veel water. Ja, dat was een beetje per ongeluk. Dus en toen had ik 15 voorstellingen gespeeld van het huwelijk en toen stopte het.
Ja, hoe was dat? Ik bedoel, hoe sta je daar dan in? Want daar heb je, je bent net een beetje op stoom.
Hoe sta je daarin? Ik moet zeggen dat ik gelaten, ik zag het aankomen.
Mm-hmm.
En wat kan ik dan doen? Ik haal mijn schouders op en ik zeg oi.
Mm-hmm.
En ik denk, dan ga ik maar weer gitaar spelen en een boekje lezen.
Op een gitaar met 12 snaren heb ik begrepen, toch?
Ja, ook 12, maar ik heb ook een paar met 6 snaren. Maar voorbereid op mijn volgende documentaire.
En maar Huub, je zegt, ik zag het aankomen. Zie je nou ook in je glazen bol aankomen dat het weer beter gaat? Vroeg zij hoopvol?
Nee. Nee, want ik zou spelen tot half maart. Ik moest nog 60 voorstellingen spelen. Ik weet al in echt van zeker dat er een heleboel niet doorgaan. Omdat we die gewoon niet halen. Want half maart begint mijn volgende documentaire.
Mm-hmm.
Dus dat halen we gewoon niet, simpelweg. Dus er vallen er een heleboel af. En ik heb ook geen idee wanneer ik weer op het toneel ga. Maar ik denk niet dat dat begin februari is, eerlijk gezegd.
Mm-hmm. En speelt er bij jou frustratie ook over beleid?
Ja, dat is allemaal verspilde energie. Ik heb daar niks aan. Ik ga de beslissing maar nemen. Ik weet het allemaal niet. Ik neem altijd maar aan dat er mensen daar zitten die het beter weten dan ik.
Maar er is ook best wel veel vanuit de culturele wereld, best wel veel kritiek, toch?
Ja, die is er ook. Want er is natuurlijk geen enkele besmetting in het theater. En een museum ook niet in Parijs. Het is gewoon een vrienden van me waren in Parijs. En daar is gewoon alles open. Dan loop je met een mondkapje op straat en in het museum en in het theater.
Ja.
En in het restaurant. En verder is dan alles goed. Dan ga je op tafel zitten, doe je mondkapje af. En dan doe je je ding en dan doe je het weer op en dan ga je naar buiten.
Maar dat wordt dan ook af en toe wel weer helemaal aangescherpt. Dat is dan misschien even nu.
Ja, maar dat is dan toch nog te verkiezen boven...
Ja, helemaal dicht.
Boven wat wij hebben, want wij hebben gewoon helemaal niks.
Nee, ja. En denk je dat Robert Dijkgraaf, onze nieuwe bestuurder, het nu zelf beter gaat doen? Want voorheen was hij ook een criticus over het kruideniersbeleid.
Ja, ik vind het eigenlijk een slimme man. Dus ik heb hoop dat het in dat opzicht beter gaat. Ik waag te betwijfelen of het uiteindelijk met cultuur beter gaat. Hoewel we nu staatssecretaris hebben.
Ja.
Waar zelfs cultuur achter staat, dat hebben we gewoon jaren niet meer gehad.
Binay Uslu, de zus van de Corden, of Corendon oprichter, hè? Die Attilay Uslu heette. Ja. Ja. Dat is wel apart, want zij is gepromoveerd cultuurhistoricus en zit in allerlei adviesraden, ook van het Mauritshuis. En raad van toezicht van AI. Dus zij combineert wel die zakelijkheid met die cultuurinzichten.
Als dat zou kunnen en ze kan ook ons nog een beetje compenseren voor al het leed wat we hebben geleden, dan zou dat heel mooi zijn, ja.
Maar er zou wel flink wat voor nodig zijn om te compenseren, toch?
Ja, daar is heel veel voor nodig. En er is natuurlijk ontzettend veel kapot gemaakt. Dat is ooit begonnen met Halve Zoolstra.
Geen VVD-fan.
Ik zeg altijd Halve Zoolstra, maar die man heet natuurlijk Halve Zijlstra. Ja, die heeft natuurlijk de cultuur al voor 700 miljoen afgebroken. En dat is eigenlijk alleen maar slechter geworden. En een heleboel opleidingsplaatsen voor jongeren die zijn verdwenen. En die zijn weg en die komen ook zo snel niet meer terug. Dus er is al een hele hoop kapot.
Ja, en er leeft ook veel frustratie over van Engelshoven, als ik het goed heb begrepen.
Ja, dat was natuurlijk een ramp, die vrouw. Dat was natuurlijk een wandelende ramp.
Nou, onzichtbaar ik had gezegd.
Ik had het idee dat als de ministerraad begon, dat de Rutte dan tegen haar zei, zo, je zegt een kamertje hiernaast. En, ja, weet ik, ga maar zitten, patience. Of zorg maar dat je de tijd doorkrijgt. Maar hier mag je net gewoon niks zeggen. Dag.
Ja. Heeft zij iets goeds gedaan voor de culturele sector?
De haar laten groeien. Ja.
Maar zij heeft toch wel 785 miljoen uiteindelijk losgekregen. Maar ja, dat stond alweer niet in verhouding met andere, wat andere departementen kregen.
Ja, dat. Too little, too late. Ja. En niet communiceren. En wat misschien nog wel een van de grootste ergernissen was dat het woord cultuur helemaal niet viel.
Ja.
In tegenstelling tot in veel andere landen waar cultuur veel hoger op de agenda stond. Ook tijdens die hele coronacrisis.
Nou ja, kijk, ik kijk nog alles naar Duitsland omdat ik aan de grens geboren ben. En dan zie ik Merkel een toespraak houden van 10 minuten uit haar hoofd tegen de cultuursector. En steekt ons een hart onder de riem en zegt, we vergeten jullie niet en jullie zijn heel belangrijk, want jullie zijn een pijler van de samenleving en niet een soort hulpstuk. Jullie zijn een pijler en we beginnen met 50 miljard en daarna zien we wat verder. Maar we laten jullie niet in de steek en we denken aan jullie en vergeten jullie niet.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk een totaal andere insteek dan...
Zet maar een dvd'tje op.
Ja, zet maar een dvd'tje op. En dat zei die man met die schoenen, toch?
Ja, precies.
Die beroepsgedeformeerde dorpsonderwijzer, ja.
Hey, maar jij hebt dat echt wel een beetje die compassie gemist. En dat er oog was totaal voor de sector. En...
Totaal. En ik, ja goed, dat mis ik natuurlijk al heel lang. En ja, ik zit ook niet op de compassie van die mensen te wachten. Maar er zitten een heleboel mensen in mijn vak die daar wel op zitten te wachten. En die dat niet hebben gekregen. En die daar op zijn minst verdrietig over zijn.
Ja. Maar wat staat de nieuwe staatssecretaris van Cultuur te doen wat jou betreft?
Nou ja, die moet die sector eens gewoon heel goed gaan doorlichten. En die moet eens gewoon heel goed gaan kijken wat er in de hele sector aan de hand is. Als ik het beperk tot theater, dan zijn het natuurlijk niet alleen de gesubsidieerde gezelschappen. Maar dit land stikt van de vrije producenten die hun nek uitsteken.
Ja.
Met heel veel eigen of geleend geld. En die heel veel mooie producties maken. En daarmee een heel groot gedeelte van de schouwburg vullen. En die voelen zich ontzettend in de kou gezet. Dus daar zou Usluus mee moeten beginnen. Om daarna te kijken. En eens te kijken hoe we die mensen overeind houden.
Hey, wat kunnen we dit jaar van jou verwachten, Huub?
Nou, ik begin met een hele grote documentaire over de gebroeders De Wit.
Oh, interessant.
Johan en Cornelis, die welstandige jongens kregen in de vroege jaren kregen ze een grand tour aangeboden als ze de middelbare school hadden afgemaakt. Of als ze waren afgestudeerd, bedoel ik. En dan mochten ze gewoon op kosten van pa eens een jaar gaan rondkijken in de wereld en hun licht opsteken.
Dat heet nu een tussenjaar, hè?
Een tussenjaar, precies. Uh-huh. En dat was bij Johan en Cornelis natuurlijk ook. En die zijn heel Frankrijk doorgeweest en een stukje van Engeland. Die zijn een jaar weg geweest. En die hebben alles wat ze hebben meegemaakt, dat hebben ze opgeschreven. Er zijn tijdens hun leven zijn er 35.000 brieven geschreven.
Zo, aan elkaar of
dus
aan
alles
familie?
Alles wat ze hebben gedaan. Ja, aan elkaar, aan familie, aan vrienden en bekenden. Dus ja, elke scheet die ze lieten, die is ongeveer gedocumenteerd.
Ja.
Dus dat is...
En jij gaat in hun voetstappen, ga jij door Frankrijk heen?
Ja, en Engeland een stukje.
Oh ja. Want dat is nu echt wat je steeds doet, hè? Dat je het helemaal een spoor volgt van een rivier of van mensen.
Dan ga ik nog een rivier doen. Ik mag nog niet verklappen welke. Dan ga ik nog een
de Donau?
En nog een serie. Nee. Die is in elk geval niet.
Er zijn nog heel veel buitenlandse rivieren ook die je wil doen, weet ik. Ja.
Ja, heel veel. Taagtieper, het houdt niet op.
Ja, dus je kan nog eindeloos voort voor Omroep Max.
Ja, ik groei gewoon mee. De leeftijd heb ik ervoor. Dus,
ja, fantastisch. Maar je gaat ook Flikken Rotterdam doen, toch?
Flikken Rotterdam ga ik nog een seizoen doen. Twee seizoenen doen. Nog een serie waarover ik niks mag zeggen. Maar die ook ga draaien als we het allemaal erin geplooid krijgen. Dus dit jaar zit ik vol eigenlijk.
Ja.
Tot 31 december 2022 onder de pannen.
Ja, ik ben onder de pannen.
Geweldig.
Ja, is je gegund.
Ja.
Ja. Dankjewel.
Hey, dankjewel Huub voor het aanschuiven.
Ja, heel fijn dat je er wilde aanschuiven bij ons.
Ja, graag gedaan. En succes met de podcast, hè.
Nou, harde woorden over Van Engelshoven, hè, van Huub. Die is
wel terecht, denk ik.
Ja, en over Halbe Zijlstra.
Ja, Dus nou ja, misschien dat hij meer heil ziet in Robert Dijkgraaf alsnog in de toekomst. We gaan het
en zien. De nieuwe staatssecretaris van cultuur.
De verwachtingen liggen hoog.
Trouwens, waar ook de lat heel hoog ligt, is bij Married at First Sight. Want ik heb hem nog even opgezocht. En bij Boer zoekt vrouw zijn nog 15 stellen bij elkaar.
Kijk.
Dat was in 2020. Dus wellicht dat er nog mensen uit elkaar zijn gegaan. Maar 15, dat is natuurlijk wel echt...
Maar dat zijn ook wel mensen met boerenverstand. Hè? Ik denk
boerenverstand, inderdaad.
Maar dan hebben we nog 13 stellen te gaan, joh. Dan moeten ze wel heel hard gaan doorwerken.
Ze moeten echt aan de bak.
In hun liefdeslaboratorium.
Echt aan de bak.
Ja. Nou, heel erg leuk dat jullie er ook bij waren. Huub was een leuke gast. Ik zie jullie over 2 weken weer. En vond jij dit nou een leuke podcast? Dan kun je ons volgen via je favoriete podcastplatform. Tot snel.
Dag.
Doeg.